Ik heb trouwens wel eens een niet-steerwedstrijd gedaan, waar geen jury was.
Ja, maar dat kan ook gewoon goed gaan.
Ja, nee, maar dat gaat niet goed. Dat is de Duathlon in Azerbeidzjan.
Oké, aflevering 9, jongens. Bijna nummer 10, bijna jubileum.
Ja. Gaan we dan iets speciaals bedenken nog?
Voor nummer 10 bedoel je?
Ja.
Ja, daar moeten we het later wel over hebben, hoor.
Je weet nooit of nummer 10 er komt, hè?
Nee. Oh ja, dat moeten we eerst nog wel eens zien. Goed, maar eerst even over deze aflevering. Er is eigenlijk best wel veel gebeurd, veel wedstrijden geweest. Ook al best wel lang geen nieuwe aflevering opgenomen. Ik weet waar we kunnen beginnen. Het was een beetje een unicum, Triathlon Holte. Daar heb ik voor het eerst even mijn broers verslagen. Ik heb gewoon Cornelis daar, ben ik voorgebleven. Dat vind ik toch wel mooi.
Oh, begin je hier serieus mee?
Ja. Dat is voor mij echt wel een highlight van het jaar.
Oké, okay. Nou, dat vind ik heel fijn. Ik vond het ook erg leuk dat je een keer voor me zat, maar het scheelde niet meer veel op de streep.
Nee, het kwam dus, ik had beter gezwommen dan jij. En ik kon in de fietsgroep komen en jij niet. En daar heb ik eigenlijk de meeste winst gepakt. En ik zat in die fietsgroep en ik dacht, shit, waar ben je nou? Hadden we eindelijk een keer samen in de fietsgroep kunnen zitten, ben jij er niet. Dat vond ik wel, ja, nee, dus eigenlijk vond ik het meer jammer dan heel leuk. Maar goed, dan is het jouw verstaan
voor mij was dat de meest...
Maar Brees, jij zat in Mongolenwaaier 1 en Cornelis zat in Mongolenwaaier 2.
Ja, als je Mongolenwaaier 1 de kopgroep noemt wel.
In de eerste divisie sowieso, toch?
Alleen... Ja, en ik zat, voor mij was het de meest frustrerende wedstrijd van het jaar. Want ik zat echt op 30 meter van die groep. En ik kon het sprongetje niet maken. Ik had niet de power om er naartoe te fietsen. Toen was de wedstrijd eigenlijk voorbij. Hoewel ik uiteindelijk 12e werd. Wat niet super is, maar gewoon volgende keer beter moet. Maar één plekje achter Bouke, jij was 11e. Dus echt een heel goede prestatie voor jou.
Ja, ik had een leuke wedstrijd. Het was super warm en ik denk dat ik daar relatief wel goed tegen kwam.
Jullie hadden Holte op zaterdag. Ik had Gent op zondag. Het wereldkampioenschap in de Betuwe. Gewonnen. Dus dat was leuk. Week daarna, op zaterdag, de halve van Didam. Ook gewonnen. En even kijken, wie deed het er allemaal mee? Robert Korte, die liep heel lang tweede. En... in mijn allerlaatste rondje kwam ik hem tegen. En toen lag hij in de berm bijna. En toen zei ik, gast, wat ben je aan het doen hier? Hij zei, ja, ik ben stuk, ik kan niet meer. Ik zei, nee joh, je moet nog... Oh, hij moest nog 4 kilometer lopen. En ik zei, kom, we gaan. Dus ik ben gestopt. En ik heb hem gewoon opgepakt. En omgedraaid, want hij was alweer een soort van richting terug naar het begin van het rondje. Omdat hij er klaar mee was. Toen heb ik hem letterlijk een stukje geduwd. En dat hij moest blijven joggen. En toen...
Dat was een DSQ, hè, trouwens?
Ja, dat was geen jury. Jury
je er wel uit dan.
Jury vond dit sportief. Jury vond dit sportief. En toen heb ik hem nog verder geholpen. En hij werd uiteindelijk derde. Dus hij is nog wel door 1 iemand ingehaald. Maar ja, mijn voorsprong was dus ongeveer 2,5 kilometer lopen. Dus ja, dat is niet echt heel...
Nou, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Dat was toch helemaal top.
Ja. Jij, Wally, je hebt wat groters gedaan.
Ja, ik heb dus rood gedaan.
Vertel.
Dit was dus eigenlijk de belangrijkste wedstrijd voor dit eerste gedeelte van het seizoen. Maar mijn doel was om onder de 8 uur te gaan, maar dat kwam ik al snel achter dat ik dat niet ging halen. Het zwemmen was zonder wetsuit en dat zag ik op zich niet als probleem, maar toch verloor ik daar net iets meer tijd dan gehoopt.
Wat scheelt dat, wetsuit zonder wetsuit?
Ja, drie okay. Minuten. Ik stond nou volgens mij 51, als ik het goed heb, en de vorige keer zomaar 48 of 47 zelfs. Dus ja, dan zit je bijna op 4 minuten. En na 1,5 uur op de fiets ook alleen gezeten. Want Andy Draait en die Burger kwam ik mee uit het water, maar die fietsen eigenlijk meteen weg.
Ja, die reden helemaal naar de kop, hè?
Ja, die zijn helemaal naar de kop gereden. En die Draait heeft uiteindelijk gewonnen. Die was ook de enige die onder de 8 uur finishte, dus dat zegt ook wel wat over de omstandigheden. Vorig jaar zat er top 6 onder de 8 en nu alleen de winnaar.
Ja, maar toch vind ik dat gek, hè? Want bij de vrouwen waren er echt sowieso seizoensnelste tijd van... hoe heet ze nou?
Lucy Charles,
ja. 8:30. Ja. Volgens mij vorig seizoen was er ook niemand zo snel. Dus, en daarbij waren er nog de nummer 2 en 3 ook echt super snelle tijden. Dus bij de vrouwen kon het op een of andere manier wel.
Els Visser had ook een PR op de hele.
Ja, absoluut. Ja, dat kan ik ook niet verklaren hoor. Maar als je naar het startveld bij de mannen kijkt, waren er 6 mensen van de top 10 uit Hawaii van afgelopen jaar. Dus qua niveau scheelde het er niet aan. En op een of andere manier ging het bij het fietsen eigenlijk bij iedereen een stuk langzamer dan vorig jaar. Bijvoorbeeld Cameron Wurf ook.
Ja, die had ook niet de snelste fietstijd, zag ik. Dat viel mij dus ook op. Ik zag hem ook bezig en ik dacht, jij rijdt meteen naar de kop. Maar hij is helemaal niet aan de kop gekomen. Hij kwam als 4e van de fiets.
Nee, hij kwam pas na, hoeveel kilometer was dat? Kilometer 70 of zo, kwam hij bij mij langs.
Ja, want op Solar Hill, dat was kilometer 80 ongeveer. Toen zat hij net voor je.
Ja.
Oh, wat een feest, jongen. Dat was echt gruwelijk om mee te maken. Ik was daar nog nooit geweest. En ik wil daar ooit ook een keer meedoen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik vast een keer kijken. En helemaal omdat jij meedeed natuurlijk. Maar wat een mensen, jongen. Echt niet normaal. Dat, en wat een beleving, dat is echt...
Bijzonder om daar naar boven te rijden, dat is echt... dat is echt uniek.
Het is net alsof de Tour de France de Alpe d'Huez oprijdt, geloof ik. Hè? Het is gewoon echt rijden dik, moeten mensen echt opzij stappen voor de wielrenners.
Ja, klopt.
Ja, vet.
Maar om even terug te komen op de wedstrijd, uiteindelijk ben ik als 13e gefinished. En dat qua positie viel het eigenlijk ook tegen. 8 uur 22. En ik had gewoon ook geen topdag. Dus de omstandigheden waren niet ideaal. Maar ik was ook niet zo sterk als ik had willen zijn.
Nee, balen. En dus ook geen prijsgeld. Ik bedoel, als prof moet je toch een deel hebben van je prijsgeld. En dat mis je ook.
Ja, nee, absoluut. Qua prijsgeld is het dit jaar nog een beetje magertjes.
Maar wat zou je krijgen als je 10e wordt? Even voor het beeld.
Oh, maar dat is ook... dat stelt echt niks voor. Volgens mij heb je dan $500 of $750.
Nou ja, toch een aardige fooi.
Nou ja, als je erna gaat dat je belasting moet gaan betalen en, wat je aan het eind van de rit overhoudt.
En 3-4 weken geen wedstrijd kan doen.
Ja, plus de kosten die je hebt om überhaupt naar de wedstrijd toe te gaan en alles omheen.
Ja, dat vroeg ik me ook nog af. Wat krijg je van de organisatie om bij zo'n wedstrijd te starten?
Bij deze wedstrijd kreeg ik, ik heb via de organisatie verblijf gekregen. Dus een gastgezin. En dat is het. En een gratis startplek dan.
Is het is ook zo dat als je boven de 9 uur gefinished was, dan moest je hem zelf wel betalen, hè?
Nee, voor mij niet.
Of bij jou niet? Omdat je vorig jaar goed was?
Nee, ik heb daar geen... Ja, ik denk dat ze bij mij sowieso wel vertrouwen in hebben dat ik het kan. Volgens mij geldt dat een beetje voor de atleten die daar tegenaan zitten, zeg maar.
Oh ja.
Die net wel geen pro-waardig zijn. En,
want ik weet dat Rood het altijd had. En, tenminste, ik heb het er nooit meegedaan. Maar ik weet dan moest je je inschrijven. En dan moest je gewoon betalen. En als je onder de 9 uur finishte, dan kon je een formulier invullen. En kreeg je al je geld terug.
Ja, dat vind ik op zich een goede regel natuurlijk. En dat is zeker voor de mensen die daar tegenaan zitten. Maar ik denk dat als een beetje voor de gevestigde namen. Is dat natuurlijk een beetje... Is dat raar?
Ik denk dat Dreitz niet zijn inschrijving hoefde te betalen. En dat hij het nu terugkrijgt.
Nee, precies. Kijk, in principe, ik heb dan een pro-licentie van de Ironman. Dus daar betaal je dan eenmalig voor om daar de wedstrijden als pro te kunnen starten. En dan kun je alle wedstrijden doen.
En dat je daarvoor moet betalen is nog weer een keer een hele andere discussie, denk ik.
Ja, ze zeggen dat dat voor de dopingcontroles is. En,
wat dat goed, kost? Dat is, wat, €1200?
Nee. $1000 tegen $1000.
Ja, dat is dan €900 of zo.
Ja, maar dat is het Ironman circuit en dit was een onderdeel van het Challenge circuit.
Ja, nee, bij Challenge kan ik altijd gratis starten wel.
Ja, maar goed lopen. Ik was erbij natuurlijk op mijn elektrische step van AliExpress. Wat een top ding. Dat was echt ideaal. Je hebt het gezien toch? Ik heb je steeds ingehaald.
Ja, dat was zeker ideaal.
Dat was ideaal. Fijn dat je dat zegt. Fijn, dat vind ik fijn om te horen.
Maar dat heb ik toch al gezegd.
Dat die step ideaal was bedoel ik, hè?
Ja. Nee, dat was echt super handig. Ik kwam die elke keer voorbij gecrossed en dan stond hij bij de verzorgingspost om iets aan te geven.
Ja, want ook dat is voor de luisteraars misschien wel even beter om uit te leggen. Je mocht bij elke verzorgingspost zelf iemand hebben die jouw voeding aangaf. Ik zag al hier en daar wat vragen van, hey, wie geeft daar nou voeding aan? En dat mag helemaal niet. In Rood mag dat.
Ja. Bij de verzorgingspost. Had dat ook te maken met de hitte? Het was best warm.
Nee, dat mag. Het was niet eens een hele warme dag. Dus,
oké.
Okay. Hey, eigenlijk
nee, ochtends, zeker nog, ochtends regende het nog met de start. Ja. En toen we op de fiets opgingen, had ik het eigenlijk nog super koud in het begin.
Maar met lopen waren de omstandigheden best wel gunstig.
Ja, met lopen waren de omstandigheden ook wel goed. En ik, nou ja, ik was dus op de fiets, ging ik eigenlijk dus al redelijk stuk. Dus ik begon eigenlijk echt leeg aan het lopen. En de eerste 5 kilometer was echt super zwaar. En kwam ik er echt heel moeilijk in. Maar uiteindelijk heb ik nog wel onder de 3 uur gelopen. Dus 2:58 op de marathon. En dat is dan wel weer positief.
Ja, je zei dat de temperatuur wel niet zo hoog was. En eigenlijk als je hard wilt kunnen fietsen, heb je juist een hoge temperatuur nodig. Want dan is de luchtdruk vaak lager, waardoor je dus veel snellere fietstijden kunt krijgen. Dus hoge temperatuur, weinig wind.
Ja, want ja, ik weet eigenlijk niet precies hoeveel graden het was, maar het was ik denk wel onder de 20. Sowieso.
Maar ik vraag dus niet of dat echt merkbaar is, Prees.
Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit ook echt eerder gehoord.
Nee, ik wel.
Snap ik. Nee, maar het blijft dat het raar is dat de vrouwen wel snel waren en de mannen niet.
Ja, of zouden de vrouwen voordeel hebben gehad van mannen in de buurt?
Ja, maar dat is altijd hetzelfde.
Nou, als je Lucy Charles heet en je zwept naar de kopgroep van de mannen toe, dan is het wel iets anders. Want ik heb gezien wat er gebeurde, want ik was daar dus. En het startschot ging. En een halve minuut later had zij al 3 lengtes voorsprong op de rest. En ik stond bij 3500 meter en toen kwam Evert voorbij met 4 anderen. En letterlijk op 50 meter daarachter zwom Lucy Charles. Dus die had meer bijna 5 minuten dichtgezwommen op de kopgroep van de mannen. Echt niet normaal. En dan zit je natuurlijk wel als iemand je inhaalt en je kan net even, nou, je kan net even 5 minuten aanhaken.
Ja, ik weet niet of dat het verschil is. Maar voor mezelf qua wedstrijd, ik reed best een redelijk wattage, maar mijn gemiddelde bleef gewoon heel laag. Dus ik zat na 1,5 uur zat ik op net 40 gemiddeld. En dan, nou ja, dan weet je wel dat een supersnelle fietsuit er niet in zit.
Maar het is nu 2 weken later. Nee, 1. Hoe kijk je erop terug?
Nou, het herstel ging eigenlijk heel snel. Dus ik heb 2 dagen een beetje stijve benen gehad en een klein beetje spierpijn. Maar de 3e dag voelde ik me eigenlijk al wel... Wel heel goed. En dat heb ik ook nog niet eerder gehad na een hele. Dus dat is wel iets wat mij heel erg opviel. En
dus eigenlijk,
ja, dus of dat...
Het kostte je veel moeite, maar je ging gewoon niet zo hard. En daardoor heb je minder schade.
Ja, dat denk ik. En zeker voor met lopen was ik wel getraind om harder te lopen. En als ik los zou lopen, zou ik denk ik sowieso veel harder lopen. Dus qua belasting kon ik dat wel aan en was het meer een energieverhaal. En ik, dat klinkt een beetje gek, maar wat ik af en toe in trainingen deed, zat hier eigenlijk ook wel dicht tegen deze wedstrijdprestatie aan. Dus op zich was mijn lichaam het wel gewend om deze belasting aan te kunnen. Dus ik denk dat daarom het herstel nu ook wel een stukje sneller gaat. Maar het ging dus zo snel en goed dus dat ik besloot om gisteren ook op het NK te starten. NK Hoven.
Ja, de week na de hele.
En dat is een. Ik wist van tevoren dat een hele grote gok zou zijn. Maar ik wilde het gewoon proberen. Want ik zou mezelf ook voor mijn kop staan als ik het niet deed. En ja, dan weet je nooit hoe het was gegaan. Dus vandaar dat ik dat gedaan heb. Normaal zou ik het nooit iemand aanraden te doen. En mezelf achteraf misschien ook niet nog een keer.
Nou ja, het is een beetje een experiment, toch?
Ja, nee, het was sowieso een experiment. Nou, eigenlijk ging het niet eens heel slecht. Het zwemmen ging. Ik kon vrij gemakkelijk met Menno Koolhaas mee. Dat is toch een goede zwemmer. Dus ik kwam gewoon als 2e het water uit. Maar wel ik geloof nog 6 man achter ons.
Ik deed ook mee. En we hadden het in de heenweg in de auto over de startlijst. En als je naar die startlijst keek, dan dacht je wel van, oeh, dit is best een heftige wedstrijd. Dus inderdaad, wat je zegt, Menno Koolhaas was er. Jij deed mee. Mark Oudebennink, Sven Strijk, Erik Simon Strijk, Martijn Dekker. Stef Overmars, vorig jaar 3e. Milan Brons, vorig jaar 2e. Omar Brons deed mee.
Ja, en dan had je ook nog 2 buitenlanders. Jan Stratman en Per Bittner. Of Per van Vlerken.
En ik deed mee. Nou, op zich, het was best wel een open wedstrijd, denk ik. Voorafgaand.
Ja, en dat leek mij ook wel. Daarom leek het mij ook wel heel tof om mee te doen.
Ja, ik heb in die dam in de wissel. Heb je van die hekken met van die dranghekken. En het was een beetje smal. En mijn schoenen klapperden alle kanten uit toen ik van de fiets kwam. En ik was een beetje dizzy. En toen ben ik met mijn kleine teen in zo'n dranghek gelopen, in zo'n pootje. En toen heb ik nog wel 20 kilometer gelopen ook. Alleen toen ik daarna mijn schoen uittrok, had ik gewoon ontzettend veel bloed. En het was helemaal blauw en dik. En ja, ik wist niet of die gebroken was of gekneusd. Of mijn nagel lag er half af. En hij is verbonden en ik heb hem gespalkt en schoongemaakt. En vervolgens 3 dagen niet naar gekeken. Maar ik kon in ieder geval geen schoenen aan. En ik ging met Crocs naar mijn werk. Dus die keken ook een beetje vreemd op. Ja, dus ik had helemaal niet gezwommen, niet gelopen, ook niet gefietst eigenlijk van de week. En nou zou je met een goede basisconditie prima nog mee kunnen. Maar ja, ik ben ook een paar keer ziek geweest voor nieuwkoop en de week daarna ook en de week daarna ook weer. Dus eigenlijk had ik gewoon al 4 weken door de week niet getraind. En nu wist ik eigenlijk op vrijdag pas dat ik zou gaan starten. Maar ik ging er ook in, zo van ja, ik zie wel wat er gebeurt, ik ga mijn best doen. Maar met zwemmen lag ik er dus al meteen af. En ik kwam met mensen uit het water die ik in een wedstrijd nog nooit gezien had. Dus ja, daar eindigt eigenlijk mijn verhaal ongeveer. Dus, maar goed, voorin was het wel spannend eigenlijk.
Nou ja, voorin gebeurde er genoeg inderdaad. Want we kwamen dus met een vrij grote groep op de fietsen zitten. En ik hoorde tijdens, eigenlijk in het begin, de eerste ronde al heel snel een fluitje achter me. En ik wist dat Mark achter me zat. Maar dus wat er precies gebeurde weet ik niet. Maar achteraf heeft hij dus een penalty gekregen voor steren al, in het begin. En vervolgens na, want het bleef eigenlijk best wel bij elkaar allemaal. En na 1 kilometer of 40, toen kwam de motorrijder naast mij en kreeg ik ook in één keer een penalty uit het niks. En vervolgens reed hij door naar Martijn Dekker en die kreeg ook een penalty. En Milan reed op dat moment op kop. En die had dus nog geen penalty, maar ja, dus dat was vrij bizar, want we rijden eigenlijk dus al 40 kilometer een beetje op dezelfde afstand van elkaar, continu. En nou ja, geen woord van de jury, de motor kwam af en toe langs en er was niks aan de hand. En opeens wordt er 2 keer met een kaart gezwaaid.
En hoe was die afstand, denk je? Was die goed of was het echt te kort, denk je zelf?
Ja.
Of op het randje misschien?
Nee, ik denk, ja. Ja, er wordt gewoon op het randje gereden, want niemand wil lossen en iedereen wil bij elkaar blijven en... Ja, en plus zo zuinig mogelijk. Dus er wordt wel op het randje gereden. Maar kijk, als je naar internationaal kijkt, dan wordt er net zo gereden. En als het niet goed is, dan of men vindt dat er te veel op het randje gereden wordt, dan komt de jury erbij rijden en die zegt, kom, metertje meer, dan is het goed. En dan wordt dat gedaan en dan is het prima. En ga je dan weer het randje opzoeken, dan kun je een kaart verwachten. Maar dit was wel, wel echt heel erg uit het niks.
Ja, dat is eigenlijk precies wat ik vorig jaar had in Klessinaveen. Toen deed ik daarmee met de halve. En toen kwam er een motor naast me en die zei, nou, je rijdt constant op het randje. Als ik jou was, zou ik 1 metertje meer afstand nemen. Toen heb ik dat ook gedaan.
Maar zo werkt het ook. Hè? Want ik bedoel, je kan 10 mensen vragen van wat is 10 meter? En ik denk dat je 10 keer een verschillend antwoord krijgt. Of 12 meter, dus van voorwiel naar voorwiel. Goed, het risico wat je hebt als je op het randje rijdt, is als er voor je eventjes wat ingehouden wordt of je komt er te dicht op. Dus je moet wel goed waakzaam zijn natuurlijk. Maar dat is wat er gebeurt. En ja, om dan in één keer met een blauwe kaart te gaan zwaaien, dan vind ik het een vrij zware straf. En nou ja, wat blijkt dus, want ik denk dat we met 8 man begonnen met fietsen, maar dan waaide er al snel 2, 3 vanaf. En de eerste 3 mensen in de wedstrijd hebben dus sowieso een penalty gekregen. Met Mark, Martijn en ik. En Milan reed daar dus voor en wat bij hem gebeurde, of wat vervolgens gebeurde op... Wanneer was het? In de 3e ronde geloof ik. Met het stuk wind tegen. Milan reed voorop. Martijn in 2e positie. En ik in 3e positie. Ik had eigenlijk net de kop afgegeven. En Milan die rijdt met een stuk wind tegen. En een vrij smalle weg. Terwijl we allemaal mensen aan het inhalen waren. Rijdt hij eigenlijk achter de motor. En te dicht op die motor. En er valt in één keer een gat tussen Martijn en Milan. Omdat Milan versnelt achter die motor aan. Dus ik neem van Martijn over om proberen dat gat nog dicht te rijden richting Milan. Maar ik trapte mijn hoogste wattage in de wedstrijd, maar Milan die reed zo hard bij ons weg. Dus, en op dat moment komt die jurymotor langs en die gaat achter Milan aan. En nou blijkt dat Milan daar dus ook een kaart voor gekregen heeft voor steren achter de motor.
Ik wist niet dat dat kon, joh.
Dus...
Ja.
Ja,
volgens mij moet je 30 meter houden.
Ja, je moet 30 meter houden, die motor moet 30 meter voor je rijden.
Ja, precies. Als in, er moet 30 meter tussen de motor en een auto en wat voor een gemotoriseerd voertuig vanuit de organisatie dan ook. Er moet 30 meter tussen zitten. Je mag niet dichter dan dat, zeg maar, consequent blijven fietsen.
Ja, dus ik kom, want ik heb de rest van die 90 kilometer ook samen met Martijn gereden. Milan die reed dus bij ons weg ineens. En we komen in de penaltybox aan en daar stond Milan dus ook. Nou, dus de eerste drie in de wedstrijd stonden er alle drie met een penalty.
En dit is al het derde jaar op rij, hè, dat de wedstrijd wordt beïnvloed door beslissingen van de jury op het NK halve.
Nee, zonder meer.
3 jaar geleden kreeg
twee jaar terug was ik hetzelfde weer met de penalty. Ja.
Toen kreeg jij een penalty omdat je te dicht op Martijn zat in een bocht. Wat overigens is toegestaan volgens de reglementen.
Ja.
Binnen zoveel, ik weet niet uit mijn hoofd, binnen 20 meter van een bocht geldt die steerzone niet. Omdat de ene bocht anders aansnijdt dan de ander. En daardoor is het gewoon heel moeilijk om op 20 meter of om 10 meter te blijven rijden. Dus jij hebt die penalty gehad. Ja. Wat eigenlijk
maar nooit, daar, die je nooit had eerlijk, moeten krijgen. Daar had ik ook al een keer een waarschuwing gehad in die wedstrijd.
Ja, nou oké. Okay. Maar op dat moment had je hem niet mogen krijgen, toch?
Nee, precies. Vorig jaar was het Milan bij Sven.
Oh,
die
ja.
Een penalty kreeg voor steren. Nou ja, en nu stonden dus Milan, Martijn en ik als drie koplopers in de wedstrijd, alle drie in de penaltybox.
En Mark die ging door.
En Mark had ook een penalty dus, maar die is doorgegaan. Die heeft het zelf niet meegekregen dat hij hem ook daadwerkelijk kreeg, want die dacht dat hij alleen een waarschuwing kreeg. Wat?
Nou ja, Mark kwam juichend over de streep. Die had zilver. Of ja, tenminste, ik was nog niet binnen, dus ik was er niet bij. Maar vervolgens wordt hij geïnterviewd. En krijgt hij daarna te horen dat hij die zilveren plak meteen weer in mag leveren, omdat hij gedisqualificeerd is.
Ja, dat was vrij hard. En ik heb dat allemaal zien gebeuren, want ik ben na 5 kilometer lopen ben ik gestopt. Want mijn hamstring staat gewoon, er stond te veel spanning op en mijn onderrug liep vast. En er zat gewoon geen kracht meer in door de wedstrijd van vorige week. Dus besloot ik om gewoon te stoppen, zodat ik wat sneller zou herstellen dan als ik hem wel uit zou lopen. Dus dat experiment was mislukt.
Oké, goed. Maar uiteindelijk won Sven dus. En die kwam een beetje van achteruit. En ik heb daar een foto van gezien. En ik denk aan foto's kun je nooit zo heel veel aflezen. Maar dat waren toch ook wel heel veel mannen bij elkaar. Ik vraag me af hoe daar dan gereden is. Ik weet niet of zat jij erbij, Diederik?
Nee, ik zat ik daar maar bij. Want dan was ik misschien ook nog wel op het podium uitgekomen. Want ik zat echt daar ver nog achter. Want ik begon met lopen en... Kijk, ik heb nu een paar wedstrijden op rij gedaan en ik wist dat ik er niet zo lekker in zat. Maar ik dacht nog van, oké, ik ga wel volle bak lopen. Er zijn er altijd wel een paar die in de laatste 5 kilometer instorten. Dus ik ben gewoon volle bak van start gegaan. Met het idee en met de motivatie er in de laatste 5 kilometer nog een paar op te rapen. En ik kwam de wissel in en er stond zelfs niemand meer in die penaltybox. Dus ik zat zo ver achter de rest dat iedereen al uit die penaltybox vertrokken was. En ik wist het niet eens. Pas na 1 rondje, toen zei iemand, ja, chaos vooraan. Ik zo, wat dan? Penalties. Ik zo, 5 minuten? Ja, 5 minuten. En toen dacht ik, oh yes, nu komen er nog meer terug. Dus ik rennen en uiteindelijk heb ik nog 2 man ingehaald, dus maar 2. En dan finishte Martijn Dekker 10 seconden voor me of zo. Die zag ik, dat was een beetje, ik liep wel harder, maar ik zag hem niet. Ik heb hem niet gezien, dus ik zag hem pas op de streep. Maar iedereen zat er dus zo ver voor dat ik zat niet bij die andere groep. Maar wie staat er daarin dan? Dat was denk ik Stef Overmars, Erik Simon, Omar Brons.
Ja, en Jan Stratman is dan naar achter gewaaid. Per van Vlerken. Sven Strijken dan uiteindelijk. Maar hoe daar gereden is, ik heb geen idee. Ik heb daar niks van meegekregen natuurlijk.
We zijn... In ieder geval geen penalties uitgedeeld. Misschien is het ook wel geen jury geweest. Hè? Dat weet je natuurlijk niet.
Oh, Mark is daar natuurlijk. Mark is daar ook uitgekomen maar, in die groep.
Ja goed, zo'n jury kan in zo'n wedstrijd dus wel echt enorm veel invloed hebben op het hele wedstrijdverloop. En eigenlijk ook op de uitslag. Dat zou wel anders moeten.
Nou ja, zie je ooit in een internationale grote wedstrijd dat de top 3 en nog iemand anders uit de uiteindelijke top 3 een penalty krijgt of gedisqualificeerd wordt?
Nou ja, internationaal gezien heb ik natuurlijk genoeg races gedaan. En volgens mij heel veel van die jongens die voorin zaten wel. En ik heb één keer ooit een penalty gehad, internationaal. Dat is helemaal aan het begin. En voor de rest nooit. Ik denk dat, dat de jury daar net wat handiger optreedt. En eigenlijk hoor je zelden ook dat er gedonder is over steren. Dat er mensen van beschuldigd worden. En dat er, bij de mannen hoor je heel weinig over... Wordt er eigenlijk bijna nooit over geklaagd, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan denk je dat er ver gereden wordt.
Maar goed, kijk, ik denk dat wat hier misgegaan is Normaal gesproken, hoe ik dit zou zien als jurylid en als ik jurylid zou zijn, dan zou ik zeggen van oké, jullie rijden daar met 6 man, 7 man. Je weet al dat die elkaar niet gaan losrijden. Rijden ze op 10 meter of rijden ze op 9 meter? Nou, rijden ze op 9 meter, dan kom je ernaast met je motor en dan zeg je, jongens, dit is 9 meter in mijn ogen. Ga op 11 rijden en dan zijn we even goede vrienden. En dat gebeurt dan ook, want niemand is in die situatie erop uit om een penalty aan zijn broek te krijgen. Dus op het moment dat de jurylid gezegd had, dit is in mijn ogen 9 meter, ga maar op 11 rijden. Dan weet iedereen waar die aan toe is en dan weet iedereen ook wat het idee van 10 meter bij dat jurylid is. En dan kan je daarop handhaven en dan weten al die atleten wanneer ze mogelijk in gevaar komen. Maar dat is hier niet gebeurd. Hier werd gewoon meteen een kaart getrokken, terwijl de intentie om te steren er niet geweest is. En dat is een heel groot verschil, denk ik. De intentie om te steren en is mijn 10 meter dezelfde 10 meter als die van jou?
Ja, maar dat is het hele punt. Ik bedoel, wij rijden 40 kilometer lang op dezelfde afstand van elkaar. En als je dan in één keer met een kaart gaat zwaaien, komt dat echt uit het niks. En om eerlijk te zijn, ook heel, heel verrassend, zeg maar. En als je als jurylid inderdaad, moet je eigenlijk aangeven wat voor jou 10 meter is. En als je in het begin erbij komt rijden en zegt van metertje meer, dan is het goed. Dan weet ik wat die man onder 10 meter verstaat. En dan hou je daaraan.
Precies.
En dat is wat hier gewoon echt niet gebeurd is.
Nou ja, hier is gewoon gezegd, oké, dit is 9, je bent de Sjaak. Hier, 5 minuten zitten. Ja, ik vraag me af wie daarmee geholpen is. Daar maak je de sport ook niet heerlijker van.
Nee, absoluut niet. Of in ieder geval niet leuker. En ook niet duidelijker.
Nee, ja, ik heb het ook een keer gehad. Kreeg ik een penalty in afgelopen jaar Almere. En toen kreeg ik een penalty omdat ik gewaarschuwd was voor het kop over kop rijden, zeg maar. En dat is niet verboden. Als in, ik heb niet afgesproken, we gaan kop over kop op 10 meter rijden. Maar ik reed met iemand en we hebben hetzelfde niveau en dat wisten we van tevoren. En als hij een bidon aanpakte, haalde ik hem in. En hij miste een keer een bocht en toen was ik er weer voorbij. En toen moest ik pissen en toen reed hij mij weer voorbij. En toen kwam er een jurylid en zei, ja, je krijgt een waarschuwing. Ik zei, maar waarvoor dan? Ja, jullie rijden kop over kop. Ik zei, ja, maar mag ik hem dan niet meer inhalen naar het zwemmen? En toen reed ik te dicht. Ik reed op 15 meter in plaats van 20. Dat was in Almere. Ook omdat we allemaal mensen aan het inhalen die de halve deden. En toen kreeg ik ook een penalty. Maar die penalty kostte mij uiteindelijk een PR. En een plek. En dus €400 prijsgeld. Maar daar zijn die lui helemaal niet mee bezig volgens mij. Dat zien ze helemaal niet. Dat het bij ons echt gaat om podiumplekken, Nederlandse medailles. En daardoor mag je in een team blijven of niet. Of heb je sponsoring of niet. Of die belangen worden volgens mij door die Nederlandse juryleden ook heel anders bekeken dan een jury op een grote internationale wedstrijd.
Nee, maar het zou ook raar zijn als een jurylid denkt bij Diederik van, oeh, hij rijdt dicht, maar ik geef hem geen penalty, want anders wordt hij misschien wel uit het team gezet.
Nee, zo werkt het toch ook niet. Eigenlijk zijn de regels altijd hetzelfde voor iedereen, maar ik denk dat het optreden van zo'n jurylid, dat wel eventjes wat meer doordacht kan zijn. En niet van, ja, je rijdt op 9 meter, hier heb je
penalty. Nou ja, in die situatie verzon die man zelf een regel die helemaal niet bestaat. En daar had hij me een waarschuwing voor gegeven. En toen zei ik van, ja, maar je kan me toch nu, zeg maar, ik snap dat ik niet op 20 rijd, maar dat gaat niet expres, dat is niet bewust. Je ziet dat we de hele tijd op een gepaste afstand rijden en nu ben ik meteen de lul. Ja, maar ik had je gewaarschuwd. Ik zei, ja, gewaarschuwd voor iets wat geen regel is. Dus ja, er worden ook wel eens ter plekke dingen verzonnen. Heb ik het idee.
Ik heb trouwens wel eens een niet-steerwedstrijd gedaan, waar geen jury was.
Ja, maar dat kan ook gewoon goed gaan.
Ja, nee, maar dat gaat niet goed. Dat is de duathlon in Azelo, die bestaat tegenwoordig niet meer. En er was ook wel één jury mevrouwtje. Ik weet nog, er waren meerdere series. Ik was net geweest. En toen stond er zo'n vrouwtje van de jury. Er kwam echt zo'n massale fietsgroep kwam zo langs. Die gingen de wisselzone in. En dat vrouwtje van de jury stond er toen zo met zijn vingertje zo. Ik weet het zeker, ze hebben gesteerd. Maar ik kan er niks aan doen. Terwijl we echt gewoon duidelijk overal pelotons reden. Was wel hilarisch. classic wedstrijd.
Maar als iedereen het doet, kijk, dan is het nog anders dan als enkelingen doen.
Ja.
Als iedereen vol in een groep rijdt, ja, dan is het gewoon een ongeschreven regel dat iedereen dat doet.
Hey, horen jullie het deuntje? Yes.
Ja, ik hoor hem nu ook.
Oké, ik heb echt niks deze week aan
ik
Ali.
Ook, ik niet.
Ik wel. Ik heb vorige keer verteld dat ik een zadeltasje had besteld. En ik had natuurlijk vulling nodig voor het zadeltasje. Dus ik heb een multitool besteld. Een minimalistische. Ik wilde niet te zwaar, niet te veel erop en eraan. Maar gewoon een paar inbusjes, een kruiskopschroevendraaier, een plat schroevendraaiertje erop. En eigenlijk was dat het. En die heb ik gekregen. Hij is goud. Ja, hij is supermooi. Hij kostte €2,80. Dus linkje in show notes.
Is het niet heel zwaar als hij van goud is gemaakt?
Gaat zwaar.
Je wou ook zeggen, kun je er ook kracht mee zetten? Want ik heb dat ook wel eens gehad. Met van die inbus dingen en dan draai je een schroef aan en dan draai je dat ding meteen door.
Ja, vallen al die onderdeeltjes eraf. Dat heb je wel eens, hè. Dat al die inbusjes en al die losse toeltjes eraf vallen. Nee, deze zit tot nu toe echt stevig. Ik heb hem nog 2 keer gebruikt of zo. Maar ja, hij lijkt het goed te houden. Hey, ik heb een vraag voor jullie. Hebben jullie ervaring met de paddles van AliExpress?
Nee, maar die van de Decathlon zijn even duur. Dus dan zie ik het nut niet zo heel veel ervan in.
Nee, ik zie strapless paddles op AliExpress. Oh, Venus heeft die ook.
Maar niet van AliExpress.
AliExpress ook. Ja, jij hebt die.
Wat zijn paddles?
Zwempaddles, jongen.
Zwempaddles.
Oh, zwempaddles.
Maar ik doe eigenlijk ook al heel mijn leven met 1 setje paddles. En ik heb dan die Finish nou erbij gekregen van iemand. Dus met 2 setjes paddles.
Ja, maar jij laat nooit iets liggen en ik wel.
Ja, dat kan.
Maar vertel eens over die paddles. Wat kun je ermee? Wat is er anders dan paddles met touwtjes?
Nou, het idee is dat je een hele technisch goede insteek moet doen, omdat je anders je paddle verliest. Je duim die gaat in een gat die in het plastic zit van de paddle. En daardoor ben je dus genoodzaakt om inderdaad netjes in te steken. In plaats van een strap die je hand verbonden houdt aan de pedal. En het is gewoon heel, volgens mij is het best wel comfortabel. Want die straps die moet je altijd omdoen en zitten strak. En na 400 meter dan begint je hand af te knallen bij mij. Dus dit lijkt me best wel chill. Ik weet niet hoe die bij jou bevallen, die pedals, Wardy.
Ja, ik zwem er eigenlijk altijd mee. Maar eigenlijk niet zozeer voor het technische aspect. Want daar merkte ik, qua insteek hoefde ik eigenlijk niks anders te doen wat dat betreft met die paddle. Maar wel gewoon omdat ze makkelijk zijn en snel aan en ze zitten inderdaad best comfortabel.
Ja, ik ga ze denk ik bestellen.
Moet je doen.
Wij bij Aloha moeten ook wel eens zwemmen met paddles met bandje. Maar dan zwemmen we dus, gebruik je het bandje niet. Of alleen het middelste bandje, ook voor de insteek.
Ja, een beetje hetzelfde
idee,
ja. En jij, Diederik, heb jij nog wat voor AliExpress?
Ja, cool. Ja, ik heb wel iets. Ik heb dus recentelijk, mocht ik 2 wedstrijden winnen. En dan krijg je medailles. En je hebt op AliExpress van die rekjes. En daar kan je je medailles aan oppakken. Dus, Nee, dat is gekkigheid. Ik heb hem niet besteld. Ik kreeg die tip van iemand. Zo van, moet je dit zien? Is dit niks voor jullie podcast om te benoemen? Dus ik heb even gekeken. En eigenlijk is het best wel geinig. Het zijn van die rekjes. En dan kan je er dus kan je ze bestellen met een zwemmer en een fietser en een loper. Een soort van kapstokachtige unit. En die kan je dan ophangen. En dan kan je dan je medailles aan tentoonstellen. Maar ik heb zelf eigenlijk, als je in mijn huis komt, zie je eigenlijk in mijn woonkamer niks terug van sport, denk ik. Behalve in mijn mancave natuurlijk. Daar heb ik wel mijn medailles en wat startnummers en zo. Maar die rekjes die zijn dan niet groot genoeg.
Jongen. Oh, wat een verhaal ook weer. Ja. Nee, rek. Ja.
Hey, ik hoorde van Jeroen. Jeroen Visser. Jeroen die wil de fiets gaan opbouwen puur uit AliExpress. Dat is geïnspireerd op onze rubriek. Leek dat een vet idee om een hele fiets op te bouwen. En ik kan me voorstellen.
Puur
ja,
AliExpress.
Ik kan me voorstellen dat je dat misschien wel doet met een fictie of zo. Maar een racefiets lijkt me dan toch wel weer next level.
Ik train Jeroen. Hè? Jeroen traint op schema's van mij. Ja. Maar dit wist ik helemaal niet.
Ja,
misschien moet ik hem dit ook maar heel erg afraden.
Ja, maar voor fictie vind ik het wel serieus vet.
Een frame zou ik niet zo snel doen hoor. Ik bedoel, misschien als je gewoon een dure koopt, maar AliExpress verkoopt ook best wel goede dingen, kwalitatief. Maar als je zo'n cheap frame koopt, ja, daar zou ik niet op durven rijden.
Ja, nee, maar ik zou het ook spannend vinden.
Ja, ik heb ook wel mensen gehoord die dat durven, die dat hebben gedaan en dat gewoon prima was.
Van tijdritfietsen hoor je het ook wel regelmatig. Neem een voorbeeld aan het merk Stevens. Wat die doen, die kopen heel goedkoop frames in. En die plakken hun eigen stickers erop, spuiten hun eigen verf erop. En dan hebben zij frames. Oké, die testen ze wel van tevoren natuurlijk. Dat was vroeger zo,
volgens mij. Ja, ik weet ook niet of dat nog steeds zo is.
Ja, maar ik ken mensen die hebben Stevens tijdritfiets. En ik ken mensen die hebben een tijdritfiets van Ali. En die is exact hetzelfde. Gewoon echt exact.
Ja, maar je hebt twee verschillende soorten. Je hebt, dat is gevaarlijk. Je hebt inderdaad wat je zegt, dat de frames uit een fabriek komen en de plak ze merkje op. Maar je hebt ook replica's. En dat is ook gewoon strafbaar. Maar dan koop je dus een Canyon bijvoorbeeld. Die kan je ook op AliExpress kopen. Voor €600 heb je een frame. Maar dat is dus echt een namaak. En dan wordt gewoon het frame nagemaakt. En die fabrieken die dat doen, die hebben dus niet de kennis om die carbon op dezelfde manier als Canyon dat zou doen, te leggen en die matten te maken. En die hebben net wat andere mallen. En daardoor krijg je dus best wel gevaarlijke situaties, dat iemand denkt, ik koop een Canyon. Alleen dat is dus een nep Canyon. En vervolgens scheurt dat frame in tweeën. Of je wordt aangereden en dat frame scheurt ook in tweeën. En ja, krijg je allerlei ellende. Dus je kan misschien best een goed frame van AliExpress kopen, maar dan moet je zeker weten dat het niet een replica is.
Ik ben een paar keer in de Canyon fabriek geweest en daar heb ik ook gezien hoe ze daar alles testen, al die frames. En dus dan krijg je wel vertrouwen in zo'n frame. Maar als dat gewoon eventjes in elkaar gepluist wordt en een beetje nagemaakt, dan ga ik er echt niet op rijden.
Nee, maar kijk, dan heb je het over het frame. Maar waar ik het meeste zorgen om zou maken als ik een fiets helemaal van AliExpress zou halen, zou toch echt de aandrijfketting zijn. Dus je groepsets, je schakelen, je remmen.
Ja, maar als je ketting knapt, dan ga je...
Nee, dat is niet zo gevaarlijk als
dat
je stuur of je frame.
Dat is nog niet zo heel rampig.
Nee, maar ik zal je vertellen, ik heb bij de Decathlon een stadsfiets gekocht voor René. En dat is relatief dure stadsfiets bij de Decathlon. En die remmen die daarop zitten, die heb ik letterlijk een keer besteld op AliExpress voor een fictie om mijn eigen remmen te vervangen. En dat zijn de remhendels, heb ik het dan over. Maar dat zijn precies dezelfde.
Ik wil net zeggen, volgens mij alles wat ze bij de Decathlon hebben, vind je ook op AliExpress.
Wat was er eerder, Decathlon of AliExpress?
Nee, volgens mij is het precies tegelijk.
Ja, of we moeten anders een Decathlon rubriek beginnen in de podcast.
Hebben ze daar alleen, dat vind ik goed, maar alleen als ze daar ook van die leuke liedjes over maken.
Ik zal even zoeken.
Hey jongens, het was hem, aflevering 9.
Ja, volgende keer aflevering 10. Komen we dan met een special?
Elke aflevering is speciaal.
Nou, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot over 2 weken, iets sneller dan vorige keer.
Oké, later.